Mevrouw Groenendijk, goedemorgen.
Goedemorgen, Rob.
Van harte gefeliciteerd met de benoeming. Was het, ik lees dat het een wisseling is naar verwachting een nieuwe impuls zal geven waarbij we elkaars competenties verder kunnen versterken. Want in feite, Peter Eilander is nu fractievoorzitter. Die staat nummer 2 op de lijst. U staat bovenaan de lijst. Wat kunnen we als verwachting hebben over de nieuwe situatie als u lijsttrekker bent?
Ja, nou, ik denk dat je moet realiseren dat je wel dezelfde 2 mensen voor je neus hebt. Dus in principe gaan we ook gewoon door met waar we al goed in zijn. Maar wij denken dat we op basis van datgene waar we goed in zijn, dat we het ook heel mooi op deze manier kunnen gaan neerzetten. Ja, en wat er dan echt anders gaat worden, dat gaan we zien. Maar dat is natuurlijk wel gewoon de insteek. Dat we denken dat we allebei onze kwaliteiten hebben. En dat we door deze wissel, dat we beter, ons CU-gezicht kunnen laten zien.
Ja.
En dat is een gezicht vol aandacht voor de ander.
In de aanhef van het persbericht staat dat de ChristenUnie-Capelle kiest voor een vrouwelijke lijsttrekker. Is dat nog zo heel belangrijk om dat te benoemen, anno 2021 of 2022?
Nou, als je kijkt naar de Capelse gemeenteraad, dan zie je nog niet zo heel veel vrouwelijke fractievoorzitters in ieder geval. Ik kreeg een reactie van Jolande den Engelsman van het CDA dat ze erg blij was dat er een vrouw bij kwam in het presidium. Dus het is niet per se voor de CU nieuw, maar het is het ook wel. Hè. Voor de CU is het ook nieuw. We hebben nog niet eerder in de ChristenUnie-Capelle een vrouwelijke lijsttrekker gehad. Maar het is ook in de Capelse gemeenteraad nog steeds een feit dat er heel weinig vrouwen in de raad zitten. En dat er zeker heel weinig vrouwen fractievoorzitter zijn.
Ja, nou ja, dat is een beetje het antwoord waar ik naar op zoek was. Want anders kan ik hem weer inkoppen, maar dat is allemaal niet zo spannend. Het is natuurlijk wel zo, hè. Je denkt dat die rol van de vrouw in de bedrijfsleven, et cetera, er wel is. Alleen als je dan, ik zag ook die reactie natuurlijk van mevrouw den Engelsman. En dan denk ik, ja, inderdaad, het presidium is nog steeds een mannenbolwerk over het algemeen. Dus dat zou een mooie verandering zijn.
Ja, dat denk ik wel. Vrouwen hebben toch vaak een andere kijk op zaken. Zoeken ook vaker het harmoniemodel in plaats van het polariserende, wat toch mannen meer in zich hebben.
Ja, nou, ik las vanmorgen een kop in het AD. Er staat, de ChristenUnie weet hoe de macht werkt en heeft opnieuw een plek in het kabinet veroverd. Kunnen we dat doortrekken naar lokaal?
Kijk, weet je, toen ik begon in de politiek, toen zei Michiel Graus tegen mij, Hilde, denk erom, macht corrumpeert. En ik heb die zin nooit vergeten. En ik heb het ook gezien. Je ziet gewoon in de geschiedenis heel vaak dat als mensen macht hebben, dat op een gegeven moment hun persoon te belangrijk wordt. En belangrijk ten opzichte van de taak waar ze voor staan. En ik geloof dat iedereen in deze wereld gekomen is met een taak. En die taak is dat je er niet alleen maar bent voor jezelf, maar dat je er juist bent voor de ander. En voor de omgeving waarin je gezet wordt. En dat zie ik dan heel breed met klimaat en alles. Nou, en dan zie ik dus gewoon heel vaak, nou, dan heb je natuurlijk de voorbeelden van een Trump en een Poetin, maar je kan het ook dichter bij huis zoeken, dat als mensen heel veel macht hebben, dat ze die gaan gebruiken ten meerdere eer en glorie van zichzelf. En ik denk dat dat helemaal wars staat op de reden waarom jij hier op aarde bent. In ieder geval de reden waarom ik hier op aarde ben.
Ja, vandaar die verwijzing naar de ander, wat die je noemde.
Mm-hmm.
Ja, nou, neem me niet kwalijk, maar ik denk even aan Margaret Thatcher. In Duitsland hebben we ook zo'n voorbeeld. Het zijn pittige leiders geweest, vrouwen, die toch wel zich hebben laten zien.
Ja, maar als je nou bijvoorbeeld kijkt naar zo'n Angela Merkel, dat is echt voor mij een voorbeeldfiguur. Want zij is iemand die zo gewoon is gebleven, zo niet bezig is met haar eigen eer en met haar eigen glorie. Maar steeds zoeken naar datgene wat goed is voor haar land, goed is voor Europa, goed is voor de wereld. Ik heb ongelooflijk veel respect voor mensen als Angela Merkel. Maar als je ook dichter bij huis kijkt, zie ik dat ook bijvoorbeeld bij een Carola Schouten. Is ook iemand die niet wegloopt voor klussen, die dienstbaar is, die niet uit is op van kijk eens hoe mooi of hoe goed of hoe geweldig ik ben. Maar steeds zoeken naar waar kan ik voor anderen iets betekenen? Waar kan ik in moeilijke beslissingen die eigenlijk allebei indruisen tegen datgene dat we willen, toch de minst slechte oplossing kiezen. Nou, dat soort mensen zijn echt voorbeelden voor mij, ja.
Ja, mooi zeg. De ego uitschakelen.
Ja, toch. Ja.
Letten op
hoe
je kwaliteiten.
Dat
ook is, hè? Ja. Ja, nou ja, als je op je kwaliteiten let en je schakelt erbij de ego uit en je laat het hart spreken, dan denk je aan de ander. Zo werkt het een beetje. Wat gaat u daarmee doen in Capelle richting verkiezingen?
Nou, ook weer datzelfde van het dienstbaar opstellen. We hebben een campagne team opgezet. Het gaat er niet om dat Hilde nou zo groot op de poster moet of wat dan ook. Het gaat erom dat wij datgene waar wij voor staan, namelijk je verantwoordelijkheid nemen in de plek waar je gezet bent. En dat is hier in Capelle aan de IJssel, om daar te zoeken naar wat goed is. Dus we zijn bezig met het opstellen van een verkiezingsprogramma. Nou, ook als er luisteraars zijn die daar nog input voor hebben, die worden van harte uitgenodigd om daar ook in bij te dragen. Onze eigen leden hebben ook tips gegeven, hebben ook aandachtspunten aangebracht. Dus daar gaan we mee aan de slag. En met het campagneteam hebben we ook een plan opgesteld. Nou, daar gaan we nu op dit moment ook uitvoering aan geven om zoveel mogelijk te laten zien aan de Capellenaar waar wij voor willen staan. En dat is dus dat iedereen op een prettige, goede manier kan wonen in onze stad.
Als je kijkt naar de ontwikkelingen, de prettig wonen in de stad met het oog op de verdichting. Is dat een natuurlijk verloop van hoe een dorp een stad wordt en een stad weer wat groter groeit?
Ja, dat is natuurlijk een hele lastige. Ik heb daar natuurlijk ook over nagedacht. Je was erbij afgelopen maandag en dinsdag toen we die heel ingewikkelde materie van de Florabuurt moesten behandelen. En wij hebben daarin een standpunt ingenomen wat ontzettend veel denkkracht en moeite heeft gekost. Want het was En je zou bijna kunnen zeggen een duivelsdilemma. Aan de ene kant de heel terechte kritiekpunten. En aan de andere kant ook de onwijs dringende noodzaak om door te pakken in die wijk. En ik heb me ook een beetje laten inspireren door wat er gebeurd is eerder op het hoekje bij de Rivierweg en de Fluitenlaan. Bij de Roepstraat. Daar was, vroeger was daar een wijk zoals nu net neergehaald is aan de andere kant van de Roepstraat. Met van die jaren 60 flatjes, 4 hoog. En ik weet nog dat ik hier kwam wonen 30 jaar geleden. Dat was een heel onveilig stukje. Ik heb nog meegemaakt, ik was zwanger van mijn eerste of mijn tweede, weet ik niet precies meer, dat er ook Molotov cocktails werden geplaatst. En op een gegeven moment is de beslissing genomen dat stukje te ontwikkelen. Nou, er waren ook best wel veel mensen tegen, want er kwamen natuurlijk 3 hele hoge flats. Hè. Jullie kennen ze allemaal wel, ze zijn gezichtsbepalend als je naar het centrum gaat. En ik heb gezien hoe ongelooflijk die straat is opgeknapt, die buurt is opgeknapt door die vernieuwing. En natuurlijk is het zo dat er veel meer woningen zijn gekomen dan er waren. Maar het is wel een prachtig stukje geworden waarbij je de hoogte in bent gegaan, maar daardoor ook heel veel ruimte hebt gecreëerd waar gemeenschappelijk gerecreëerd kan worden. En ik denk gewoon dat de noodzaak van wonen, een eigen plek onder de zon, daar is ook een liedje van, dat het allerbelangrijkste is op dit moment. En dat de wijk Schenkel, zoals ik hem nu ken, is kwetsbaar. Ik ben vaak ook in dat buurtje geweest, in de Florabuurt, want ik heb 5 kinderen en die hebben alle 5 op de Trian gezeten. Dus ik kwam er dagelijks, jarenlang. En ik gun die buurt zo ongelooflijk hard een vernieuwing, een boost, dat er aangepakt wordt, dat er doorgepakt wordt. En dan ja, denk ik dus dat dat toch beter is, ook al woon je dan met meer mensen bij elkaar, dat je toch een kwaliteit hebt die hoger is, waardoor het toch beter is.
Nou, dat is zo, want je kunt er van alles aan denken, maar er zijn natuurlijk steden om ons heen. Denk even aan Gouda en Rotterdam. Voor veel mensen is Rotterdam een stad waar heel veel herkenning is. Daar zijn ook wijken die gewoon de ene straat loopt over in de andere straat. Men woont er fantastisch, maar je hebt wel moeten vernieuwen. En het is nog steeds daar dicht en heel weinig groen in vergelijking tot andere gebieden misschien. Maar ja, dat is wel.
Vergeleken met andere steden weer niet, hè? Want Rotterdam, ik kom daar ook dagelijks. Je weet dat ik werk op het Marnix-gymnasium. En ik ga op de fiets naar het Marnix iedere dag. Dus ik kom gewoon door die wijken. En het is toch best ook een hele groene stad. Want je kunt ook op een andere manier aan groen denken. Het hoeft niet per se in de vierkante meters te zijn, maar het kan ook zijn in dat je kijkt van toch een stukje gevelbekleding of toch op een andere manier kijken naar de kwaliteit van groen. En dat doen ze in Rotterdam ook echt veel aan.
Nou, een van de dingen waar men niet uitkwam maandag en dinsdag is nou, wat is nou eigenlijk kwaliteit van groen? En dit zijn van die voorbeelden. Hè? Ik bedoel, je kunt een beetje oudbollig gaan kijken naar een grasveldje. Noem ik even gechargeerd, maar als je er wat anders mee doet en je ontwikkelt een buurt, dan kun je daar jaren later nog veel meer plezier van hebben. En het woongenot en de leefbaarheid kan daardoor ook versterkt worden.
Nou, weet je wat is? Je gaat anders kijken. Toen ik in de politiek kwam, ik heb jou dat verteld, hè, dat ik in 2013 in mijn gezin voor de situatie kwam te staan dat mijn man werkloos werd. En dat ik verkochtswinner ben geworden. En toen ben ik ook de politiek ingegaan, omdat daar toen ruimte voor was in onze gezinssituatie. In die tijd zo'n beetje is ook de vernieuwing van de Arend van Rijkenvoorzorgweg is opgepakt. En toen zijn er een flink aantal bomen bij ons voor de neus, ik woon aan de Merenlaan, zijn weggehaald van die prachtige, statige populieren. Nou, dat vonden wij verschrikkelijk, hè? Wij als bewoners, maar ook de hele straat en heel veel omwonenden. En dat was nodig omdat er toen meer rijbanen werden gecreëerd voor de kruispunten. Je herinnert je vast dat nog wel. Nou, ik heb daar toen me hevig tegen verzet. Ik ben ook bij de bezwaarschriftencommissie geweest, ook namens de bewoners van de straat. En uiteindelijk is dat wel doorgegaan. En ik heb ook gezien dat dus belangen soms strijdig kunnen zijn. Het belang van de doorstroming op de Abraham van Rijkenvoorzorg tegenover die bomen. Ik was toen heel erg een adept van het principe boom voor boom. Maar even later kwam ik dus als burgerraadslid, kwam ik in de situatie dat ik mee mocht met mensen die er verstand van hebben bij een excursie in het Schollebos. En toen kwam ik daar dus aanzitten met mijn idee van boom voor boom. Hè, als er een boom weggaat, moet er ook een boom bij. En die expert die heeft me uitgelegd, je moet anders kijken naar natuur. Want het is vaak in de natuur heel vaak zo dat je soms bomen beter kan weghalen, omdat het geheel van dat stukje groen beter tot zijn recht komt. En toen liet hij dus een boom zien naast het pannenkoekhuis. Hij zei, kijk, deze boom heeft gewoon ruimte nodig om in zijn glorie te stralen. Als je daar alle boompjes had laten staan daarnaast, was die niet tot zijn recht gekomen. En toen dacht ik, ting, 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 ting. Dit ken ik van mijn economie, want ik ben econoom. Dat is het idee van creative destruction. Soms moeten er dingen weg om andere zaken ruimte te geven. En ik denk dat we zo ook veel meer naar groen moeten kijken.
Ruimte nodig om te kunnen stralen. Dat kunnen we op mensen ook toepassen.
Ja, dat is zeker waar. Zeker waar. Iedereen heeft ruimte nodig. Ik heb ook een stukje geschreven vorig jaar in de krant. Dan heb ik dat ook gezegd. Ruimte en rust. Dat zijn twee basisvoorwaarden om te kunnen leven. En nou, die ruimte is niet per se dat er zoveel vierkante meter groen is of zoveel vierkante meter stenen. Dat is een veel beter begrip. En dat zou je dus ook breder moeten trekken richting rust. Die heeft alles te maken met veiligheid. En dat is ook een heel belangrijk thema voor mij.
Anders gaan denken, dat is het wel aardig. Dat is het eigenlijk wel. Goed, we zijn heel benieuwd wat we verder van de ChristenUnie-kapellen kunnen verwachten richting maart. Voor nu al het goede. En wat een mooi gesprek was dit van huizen naar natuur. En ruimte om in te stralen. Die noteer ik even met stip als
dank
eind van
wel.
Dit gesprek. Hilde Groenendijk de Vries, hartelijk dank en veel succes als lijsttrekker voor de ChristenUnie in Capelle. Dank u wel.
Dank je wel, Rob. Tot ziens.